verlossingsoefeningen aan en elkander te zingen uit de 25e psalm en daarvan het eerste vers. Psalm 25. Ik heb mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamt en spot. Dat mijn vijand nooit van vreugd om mij opspringt, die wachten, dekt nooit schaamt, maar die de deugd zonder oorzaak stout. Vrachten. Het is uit Psalm 25 en daarvan het eerste vers. Verder uit Gods heilig woord die wensen voor te lezen, dat kunt u opgetekend vinden in de eerste assemblee van Paulus aan de Korintiërs en daarvan het 9e kapitel, het eerste gedeelte, 1 Korinten 9. Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? Zijt gij niet er niet mijn werk in den Heere? Zo ik anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het u lieden. Want het zegel, mijn apostelschap, zijt gij lieden in den Heere. Mijn verantwoording aan degenen die onderzoek over mij doen, is deze. Hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster zijnde, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heeren en Cephas? Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken? Wie dient ooit in een krijg op eigen bezoldiging? Wie plant in een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of die wijdt in een kudde en eet niet van de melk der kudde? Spreek ik dit naar de mens of zegt ook de wet hetzelfde niet? Want in de wet van Mozes geschreven, gij zult een dorstende os niet muilbanden, Zorgt ook God voor de ossen? Of zegt hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven over mis die ploegt, op hoop moet ploegen. En die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig worden. Indien wij u niet het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak, zo wij het uwe, dat lichamelijk is mijn. Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het al, opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. Weet gij niet dat degenen die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten, en die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen? Alzo heeft ook de Heer geordineerd degenen die het evangelie verkondigen, dat ze van het evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt, en ik heb dit niet geschreven, opdat het alzo aan mij geschieden zou, want het ware mij beter te sterven dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Tot dusverre. Onze hulpe is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. Heere, gebracht ons aan de avondstond van deze werkdag, nog met een deel van de gemeente samen onder uw eeuwige getuigenis. En ook een van onze leden, die verschillende weken met ons niet opgaan kon, vanwege ziekte en zwakte, we zien ze in de avond nog weer voor onze ogen hier neerzitten. Dat ook zij met haar man een hart kreeg om al de hoedertierneden op te merken, ter hart te nemen. Want wat onderscheidt ons, dat ons leven nog verlengd wordt, dat we nog in de welaangename tijd en in de dag van zaligheid verkeren mogen, en dat de deur der genade voor een mens nog niet gesloten is. Maar ook een dwaas verstaat het niet. Een onvernuftig mens weet er niet van. Dat hebben we maar te bekennen en te beleiden. En het zal alleen genade van de hemel zijn als onze ogen geopend mogen worden voor de hoedertijd tierenheden Gods, die over ons nog uitgestrekt zijn, waar geen ander van onze leden weer in zijn huis gebonden en verzwakt, dat er geen hoop meer gegeven wordt. En zo gaat de een en de ander naar zijn eeuwig huis. We krijgen allemaal een tijd, de ene korter, de ander langer, om te bedenken wat tot ons een eeuwige vrede is dienende. Maar och, we zullen het uit uw woord weer vernemen. Een almachtige kracht. Bij de aanvang en bij de voortgang is noodzakelijk in ons leven. Zullen we ooit op de rechte plaats komen? Zullen we ooit tot God schreeuwen? Zullen we ooit tot God roepen? Zal het ooit in waarheid zijn? Wees mijn zondaar genadig. Maar waar die macht en die kracht is in God, en dat in borg alle macht gegeven is, beide in de hemel en op de aarde. Je mocht ook in de avond die macht nog ontplooien, opdat de bediening van uw woord, waartoe we nog kracht en sterkte mochten ontvangen, nog tot een zegen mocht zijn voor onze arme harten, en dat deze uren voor de een zowel als de ander nog eens onvergetelijk gemaakt mocht worden. Wil uw lieve geest sparen bij uw getuigenis, dat het onze harten mocht raken. Gedenk kinderen en kleinkinderen, gedenk de gemeente, gedenk ons samen. Naar de rijkdom van uw genade met land, volk, kerk en staat. En dat het nog mocht zijn, ook in deze uren, dat er nog geroepen werd uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En uit de macht des Satans overgeplant in het koninkrijk van den Zoon uw eeuwige liefde. Maar ook alle droggronden en valse gronden nog ontdekt. Om gebouwd te worden op dat fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En dat ge uw volk nog wilde bezoeken, die geen moed meer hebben, dat nog eens een weinigje moed krijgen. En die geen licht meer hebben, dat de zonne der gerechtigheid nog opgaan mocht, waar toch genezen is onder uw vleugelen. Wil alle werken des Satans verbreken, onderspreken, onder te horen. We zijn alle steil en diep afhankelijk. Wil ons samen dan nog gedenken in deze uren. Uw kracht mocht geen zwakheid volbrengen. Nog verblijden door uw overkomst, nog een toeknikje. Nog een bewijsje van uw gunst in onze zielen schenken, opdat we nog vertroost en verkwikt en verblijd deze plaats mochten verlaten. Waardigheid is er niet en verdiensten zijn er ook niet, maar uit het vrije van uw welbehagen Mocht ge ons samen nog willen gedenken. Ook die vrienden en families die van het westen hier gekomen zijn. Om een enkele dag te vertoeven. Dat het ook voor hen nog tot een eeuwige zegen mocht zijn. Gedenk aan alle weduwenwezen en weduwenaars en vervul de noden van land en volk en overheen. We dragen ze op aan uw troon. Gedenk hun iegelijk in zijn weg en in zijn pad en kroon nog met uw goedertierenheden en barmhartigheden. In de verzoening van al onze misdaden om Christus willen. Amen. We zingen nu uit Psalm 98 en daarvan het eerste en tweede vers. Psalm 98. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heile harm brocht heil naar leed. Het is uit de 98e psalm, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
uw aandacht te gaan bepalen bij hetgeen wat ge opgetekend vindt in Gods heilig woord in Romeinen 1, het 16e vers. Niet. Want het is een kat God tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Paulus die schreef aan de Filippenzen wat ons allen wel bekend is. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. We hebben de vorige week, zondag 14 dagen geleden, in het Engels ook over deze tekst iets gezegd. Zeer kort. Vanwege de tijd die ons was gegeven, ook in bijzonder met de bediening van de heilige doop. En ik hoop dat overdenken van deze waarheid voor de een of voor de ander nog tot een zegen en tot een winst mag zijn. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. De apostel Paulus, zoals ge weet, die heeft driemaal een zendingsreis gedaan in verschillende delen van de wereld, heeft hij met Barnabas en later met Silas en met Timotheus in verschillende plaatsen Gods woord gebracht. En nu aan het einde van die zendingsreizen was het zijn voornemen om naar Rome te gaan. Hij was daar nooit geweest, maar hij had wel vernomen dat de Joden die daar woonden, dat wil zeggen die van God bekeerd waren, met de heidenen te samen, die ook onder de beharenbeiding van Gods geest waren gekomen, dat een apostel daarheen wilde om ook die mensen te onderwijzen in de weg des heils en der zaligheid. Paulus die wilde die mensen voorbereiden voor zijn komst. En daarom schrijft hij aan die gemeente, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Hij zou daar dus komen om het evangelie van Christus te verkondigen. Met andere woorden, daar konden ze dan op rekenen. Dat zou, zoals we dat zouden kunnen noemen, dat zou schering en inslag wezen. En hij zegt, ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Omdat Paulus wist dat dat evangelie veel vijanden heeft. En dat dat evangelie door de meeste mensen niet beheerd wordt. En u zegt hij, ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Alsof hij wilde zeggen, wanneer ik in uw midden zal komen, dan zal ik niet anders spreken dan Jezus Christus en die gekruist. En of de mensen dat nu goed vinden of niet goed vinden, of ze dat toejuichen, of dat ze dat verachten zullen, dat ligt voor hun. Maar wat mij persoonlijk betreft, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Er waren vele dingen waar de apostel zich over schaamde. Wanneer hij dacht aan zijn vroeger leven, dan kunt ge wel begrijpen dat zijn hoofd naar beneden ging. Dan was hij verlegen, want hij had de gemeente Gods vervolgd. Hij had zoveel in de gevangenis laten werpen en verschillende waren er door middel van hem om het leven gebracht. Hij had zelfs ook een welbehagen gehad in een dood van Stefanus, toen hij daar stond om die kleren van die getrouwe getuigen te bewaren. En dat is in die mans leven niet eenmaal, maar dat is in die mans leven gedurig teruggekomen. We hebben menigmaal reeds opgemerkt dat zelfs in zijn laatste brief, die hij kort voor zijn sterven nog geschreven heeft, aan zijn geestelijke zoon Timotheus, dat hij nog naar voren bracht dat leven dat hij geleefd had in zijn onbekeerde staat. Daar was hij beschaamd over. En na zijn bekering is die man ook nog beschaamd geweest over wat anders ook. Je zou misschien zeggen waarover. Overal zijn tekort. Overal zijn gebrek. Ook in de bediening van het evangelie. Want hij heeft het persoonlijk ook ingeleefd. Wie is tot deze dingen bekwaam? De Heere die heeft die taak gelegd op de schouders van zwakke en van nietige mensen. Die, hoe langer hoe meer moeten bekennen dat ze het niet kunnen. En dat het alleen door de kracht van Christus is dat ze dat werk kunnen volvoeren. Maar anders wat het evangelie betrof, hij zegt hier met volle vrijmoedigheid, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Het woord evangelie, dat is een Grieks woord. En dat betekent blijde boodschap, of het wordt ook vertaald door de twee woorden nieuwe tijden. En dat evangelie dat geeft in de hart van een zondaar een diepe, een geestelijke, een heilige en een blijvende vreugde. Ten dien opzichte schrijft Paulus aan de Filippenzen: verblijd u ten allen tijden. En wederom zeg ik u, verblijd u. Vanzelf, dat evangelie, dat is een blijde boodschap voor een vernieuwd hart. Voor een mens die in zijn leven de droefheid naar God heeft leren kennen, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Daar gaat aan dat evangelie wat vooraf, mensen. Eerst moet de wet gepredikt worden. En die wet, die moet in ons leven een tuchtmeester zijn tot Christus. In de spiegel van Gods heilige wet, daar krijgt de mens zichzelf in te zien wat hij door de zonde geworden is. En ook wat de mens blijft na ontvangene genade. Paulus die schrijft in Romeinen 3 vers 20. Door de wet is de kennis der zonde. En we lezen ook in Johannes 1 dat de wet door Mozes gegeven is. En de genade en de waarheid door Jezus Christus geworden. Voor dat evangelie, voor die blijde boodschap, is van nature in ons hart en leven geen plaats. Omdat de mens totaal dood ligt in zonden en in misdaden. En de minste kennis bezit van hetgeen wat een kwijt is. Het is alleen door overtuigende en door ontdekkende genade van God en Heilige Geest dat een mens bij zijn schuld en bij zijn zonde en bij zijn strafwaardigheid bepaald wordt. Want die geest gekomen zijnde, die zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Om het maar in eenvoudige woorden te zeggen, mensen, vooral als een mens onder de waarheid groot geworden is, dan hangt het allemaal maar in de lucht. En het is geen werkelijkheid. En een ander ding. Het is God alleen, mensen, die het werkelijkheid in ons hart kan maken. Alleen God. Vergeet dat maar nooit. Een leraar die zou kunnen preken dat in zijn longen kapot schreeuwde. En hij zou kunnen donderen met de wet van Mozes. Ook de lieflijkheid van het evangelie bekend maken. Maar het zij dat het mensdom met zijn zegen bezoekt. Of met zijn strenge tucht. Ik heb als kind menigmaal Gods volk horen bidden. En dan zei die mensen, Heere, bind het eens op mijn hart. En dan dacht ik, Wat doen die mensen te eigenaardige taal? Want ik dacht dat dat altijd op de mensen uitgebonden was. Als God zijn ogen had geopend. Maar nu de noodzakelijkheid. Als stort de hemel en aarde in elkander, mensen. En er komt geen almachtige genade. In ons hart en in ons leven. Dan blijft de mens wie hij is. En o, in de grond van de zaak, mensen. Het is verschrikkelijk om het te zeggen. Maar er zijn ook onder ons wat mensen. Die het zomaar afzitten te wachten. Die het zomaar afzitten te wachten. Wat er gebeuren zal. Werkelijk. En dan zou een mens moeten zeggen, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Waar het wraakstelaar van Gods verrekende gerechtigheid als boven de mensen hoofd hangt. En dat in elk ogenblik voor die rechter van hemel en van aarde gedagvaard kan worden. Dat zou een mens met alles wat aan hem is moeten beven en sidderen. Nee. Nee, geliefden. Totdat de tijd in zijn leven komt. Dat de Heere gaat vervullen, dat de doden zullen horen, de stemmen des Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Een almachtige en een onwederstandelijke kracht van de hemel. Er staat in Jesaja 53 van Christus. Als wij hem aanzagen, er was geen gestalte dat we hem zouden beheerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensenkinderen. Een van onze oudvaders die zegt dat in de bediening van Gods woord Christus door onze straten heen gaat. En inderdaad, dat is zo. Want God die is wel vrij van een mens uit kracht van schepping, maar God die maakt zich ook vrij uit kracht van het evangelie, omdat het woord der zaligheid tot een mens gebracht wordt. Omdat die enige naam die onder de hemel gegeven is, tot zaligheid een mens gepredikt wordt. Gedurig gepredikt wordt. En toch, mijn geliefden, een mens die slaapt net als Jona in dat schip. Dat God van de hemel moet zeggen, wat is u, hij hartslapende. Werkelijk. En dan zou een mens soms zeggen, Heer, ben ik nu zo diep gevallen? Ben ik nu zo diep weggezonken? Ja, inderdaad, geliefden. Inderdaad hoor. Maar wat is het gelukkig dat de Heere zegt, ik zal werken en wie zal het keren? En dat God komt om een dode zondaar levend te maken. Maar ook om die dode zondaar door de schrik des Heeren en door de lieflijkheid van het evangelie te lokken, opdat ze voor God in stof zullen vallen en dat ze zullen leren om de rechter om genade te bidden. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Er staat in deze tekst niet alleen het evangelie dat hier genoemd wordt, maar daar staat ook het evangelie van Christus. Omdat Christus is de inhoud van het evangelie. En hij is het ook in de tweede plaats, die door de kracht van zijn eeuwige geest dat evangelie in onze harten kan brengen. Christus is de inhoud ervan. Want het heeft God behaagd zijn zoon van eeuwigheid te verordineren als een borg, als een middelaar en als een zaligmaker. En die zoon, die heeft dat aanvaard en die zoon die heeft dat ingewilligd. De wil des vaders was de wil des zoons, zoals het ook was de wil van God en Heilige Geest. Een volkomen harmonie tussen de drie goddelijke personen in het uitvinden van die weg, in het daarstellen van die weg en in het bekendmaken van die weg. En daar ligt nu de ganse zaligheid van een verloren zoon daarin verklaard mis. Dat God van eeuwigheid bewogen geweest is in zichzelf. En dat die tweede persoon, dat die onze menselijke natuur heeft aan moeten nemen, omdat de mens in de menselijke natuur in ziel en lichaam gezondigd had, en om er ziel en lichaam onder het oordeel van de dood ligt, maar ook om ziel en lichaam te verlossen en terug te brengen in de gemeenschap met God. Je weet dat die discipeltjes, die hebben eens gezegd, Heere, wie kan er dan zalig worden? En dat was naar aanleiding dat die rijke jongeling bedroefd heen ging. Want hij had vele goederen. Toen die jongen kwam tot Christus, toen scheen het dat het bij die jongen ernstig was om zalig te worden. Om in de hemel te komen. Werkelijk. Want hij zegt, wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven beërf? Ja. Er zijn er massa's in de wereld die die vraag nooit in hun leven doen. Nooit. Die zo dood zijn en zo ellendig en zo goddeloos. Daar zullen we helemaal niet over denken. Werkelijk. Maar die jongen die heeft die vraag gedaan. Christus die heeft hem gewezen op de geboden. Dat hij die geboden onderhouden moest en dan een plaats in de hemel. Die jongen die zei, al die dingen heb ik onderhouden. Van mijn jonkheid af aan, dat was nu een jongen die nog nooit geen kwaad gedaan had. Er zullen hier niet zoveel van die jongens zitten, denk ik. Nee. Daar zullen er hier niet veel zitten, hoor. En volle kerken dat er geen één is, dat is de rijke jongeling. Want je zal er onder duizenden en duizenden bijna niet één vinden op de wereld. Die uitwendig zo stipt geleefd heeft als die jongen. En toen die rijke jongeling wegging. En de discipelen die zagen hem weggaan. Toen hebben ze gezegd, wie kan er dan zalig worden? Weet je waarom dat die discipelen dat gevraagd hebben? Hij had er wel eens over gedacht, mensen. Heb je er wel eens over gedacht? Die mensen, die discipelen, die hebben in hun leven door de genade Gods. Het waren geen geoefende mensen toen en geen doorgeleide mensen. Maar van God bekeerde mensen. Wat hebben die discipelen gedacht? Doordat ze die vraag stelden. Die hebben van die jongen meer gedacht dan van de rijen. Dat is een kenmerk van het leven, hoor. Ja. Dat is een lief kenmerk van het leven. Van een ander meer denkers van je eigen. Want daar zijn wat mensen die van drijven wil denken. En daar zijn we van nature al mee behept, of course. Maar die discipelen die zeiden, wie kan er dan zalig worden? Ze dachten, dan staan wij er wel buiten. Want ik denk, ze staan op wat op de kerststokje hadden. De een en dit en de ander dat. Maar dan heeft de Heer Jezus tegen die mensen gezegd. Wat nu onmogelijk is bij de mensen. Dat is mogelijk bij God. En u had God de mens ermee bekend maken. We zullen het maar zo eenvoudig zeggen als dat kan. De mens ermee bekend maken. Hoe rampzalig dat hem is. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij al een troost deed missen. Hoe zou ik bekeerd kunnen worden? Hoe zou ik niet een ander, maar hoe zou ik ooit zalig kunnen worden, vol van God kunnen worden, waar ze in de leven aan de weet komen dat ze leeg van God zijn, en allemaal door eigen schuld, mensen, allemaal door eigen schuld. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. En u die middelaar die door God verordineerd is tot de eeuwige zaligheid en behouder is van zijn volk, die moest God en mens zijn in één persoon. Die moest God zijn om die volle last van Gods eeuwige toorn te dragen en te doordragen. Te doordragen. Want een mens van nature ligt onder de toren Gods. Maar die toren, dat is een eeuwige toren. Waar hij nooit van onder vandaan kan komen. Maar door die borg, omdat een God was waarachtig en eeuwig God. Die kon aan dat goddelijke recht voldoening geven. Die kon die toren stillen. En die kon die gramschap blussen. Ook waarachtig mens zijn om in zijn menselijke natuur die toren te dragen en te verdragen en te doordragen. Omdat de menselijke natuur gezondigd had. Maar nog één punt. Die moest die middelaar, die moest ook waarachtig God zijn. Om hetgeen wat er straks zou verwerven. Om dat nu toe te passen en te schenken. Aan al dat volk. Dat van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren is. Waarom? Och mensen, daar is geen plaats hier. En er is geen behoefte. En er is geen lust, er is niks. Er is totaal geen lust. Hopen mensen willen er naar de hemel toe. Maar zonder in de hel te komen. En hopen mensen willen er behouden worden. Zonder ooit verloren te gaan. Als daarover gesproken wordt. Oh, dan rijst de vijandschap van alle kanten op. Je moet de totale doodstaat van een mens niet aanvaarden en niet preken, want dan wordt de vijandschap van een mens die gaat branden als een vuur. Je moet wel met de barmhartigheid Gods op de voorgrond komen, maar niet met de gerechtigheid. Maar Sion zal door recht verlost worden. En er wederkerende doorgerechtigheid. En het zou me voor vanavond te ver voeren. Alleen maar een enkel woord erover. Maar als je nu alleen maar eens neemt mensen. Die discipelen van Christus. Die zelf door hem geroepen waren. Met zaligmakende genade van God bedeeld. Die mensen die stonden blind voor de weg van zaligheid. Thomas die zegt, we weten de weg niet. We weten de weg niet. Filippus die zegt, Heere, toon ons de Vader en het is genoeg. Judas de niet Iscariot. Die zegt, Heere, wat is het dat u zelf en aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Dan heb je in één kapitel drie mensen die het niet weten. Drie mensen. En als Petrus die wonderlijke belijdenis afgelegd heeft, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, en Christus betuigd heeft. Vlees en bloed heeft het u niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Wat heeft toen die Petrus geopenbaard uit zijn leven? Dat een wel persoonskennis had. Maar geen kennis aan het borgtochtelijke werk van Christus. Want toen Christus sprak. Over zijn lijden en over zijn sterven. Daar zegt. Heere, dat zal u geen zins geschieden. Daar gaat een Christus zelfs bestraffen. Dat de Heer Jezus tegen hem gaat zeggen. Gaat achter mij, Satanas. Want ge verzint niet de dingen die Gods, maar die der mensen zijn. En op de weg naar Caiaphas. Als Petrus, maar in zijn blindheid. Als Petrus het in zijn handen gehad had. dan hadden de heles het gehele werk van zaligheid in duigen geslagen. Het gehele werk in duigen geslagen. De Heer Jezus die zegt, verkoop alles wat je hebt en ga de zwaard kopen. Christus zou zeggen, je zal straks een zwaard nodig krijgen. Maar begrepen er één salabe van? Nee. Hij haalde twee van die kleine zwaardjes onder zijn jas vandaan. Hij zei, Heer, hier heb ik er twee al. Hij zei, ik heb heel naar de stoor niet te lopen hoor. Ik heb er twee. Ja. En dan staat er zo eigenaardig in Lucas 2:22. Dat de Heer Jezus zei, het is genoeg. Het is genoeg. De Heer Jezus was bedroefd over de onkunde van Petrus. En mensen, als het erop aankomt, maar dat moet je tegenwoordig niet vertellen. Oh nee, want dan zei ze, man, je bent helemaal in de war hoor. Je bent helemaal in de war. Als je tegenwoordig gaat vertellen dat de mens van nature en zelfs na ontvangene genade niet weet hoe dat hem bekeerd moet worden. En niet weet hoe dat hem ooit zalig moet worden. We hebben zondagmiddag gezegd, het kan gebeuren en dat kan je lezen in Comrie, in een van zijn preken, dat hij zegt, God kan zijn volk na 20, na 30 en meer jaren in wegen gaan leiden die zo vreemd zijn, zo onbekend voor dat volk zijn, maar opdat ze daardoor vatbaar gemaakt zullen worden voor de goddelijke genade. Mensen, we weten niet of we vooruit moeten of achteruit, links of rechts. Daar weet de mens totaal niks van. Daarom staat er in Jesaja 42, ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten. En door paden die ze niet bewandeld. En dan zal ik de duisternis tot licht krommen tot recht. Ik de Heere doe al deze dingen. En aan de sluitsteen in en dat versie dat is. En ik zal ze niet verlaten. Ik zal ze niet verlaten. Dan worden ze nog benauwd soms. Dat nog verkeerd af zal lopen. Dat ze nog schipbreuk zullen lijden. Werkelijk. En mensen, dat is de weg naar de hemel. Dat is de weg naar de hemel. Door wegen die we niet gekend hebben, door paden die we niet bewandeld hebben. Want je moet denken, ik wil met God verzoend worden als een bekeerd mens. En als een gelukkig mens. En als een voornaam mens. En als een mens met zakken vol bevindingen en ervaringen. Zo wil ik zalig worden. En die moet ik zalig worden. Met verlies. En met verzaken van onszelf. En van alles wat van een mens is. Zover dat het zelfs komt alsof we geen verstand meer hebben. Geen verstand meer hebben. En dat we zullen zeggen, we hebben er vaak over gepraat en menigmaal erover geredeneerd. Maar nu tot het punt komt, ik weet het niet. Ik weet het niet hoe dat ik ooit zalig moet worden. Het is het evangelie van Christus, staat er. Want die Christus, die is de Alpha en de Omega. Die is het begin en het einde. Die is de eerste en de laatste. Dat is die persoon die alles doen moet. die de pers alleen getreden heeft en niemand van de volken die was met hem, dat volk zelfs afgesneden moet worden in der uitzien, zelfs afgesneden moet worden in der zucht, in alles afgesneden. Maar vanzelf dan dat verstand dat we hebben, dat klein beetje verstand, dat zegt dan, ja, maar als het zo er naartoe zal moeten, dan zal het toch zekerlijk wel kwijt zijn. Dan zal het zekerlijk wel kwijt zijn. Nee, dan is behouden. De apostel die had alle dingen schade en drek leren achter, om de uitnemendheid der kennissen van Christus, om in hem geborgen te worden, niet hebben de zijne gerechtigheid die de wet is, maar die door het geloof van de Zoon van God is. En aan dat volk dan moeten ze zeggen, Heere, zou je me alsjeblieft eens willen leren hoe dat ik mezelf een kwijt moet raken? Zou je me het eens willen leren hoe ik nog ooit zalig zou worden? En in uw gemeenschap hersteld, want het is een volk dat het niet weet. En hoe langer hoe minder gaat weten in het leven. Opdat ze met die goddelijke wijsheid zullen bedeeld worden, waar Paulus hiervan zegt, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. En toen die herders in de velden van Ephraim waren en Christus geboren was in de stal van Bethlehem, toen heeft die ezel gezegd tegen die herders, en ziet, ik verkonde uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Maar eerst heeft die engel gezegd, vrees niet, omdat ze met grote vrezen vervuld waren. Ze dachten dat ze door dat licht van Gods aangezicht voor eeuwig verteerd zou worden. Voor eeuwig verteerd. Maar ik verkondig uw grote blijdschap. Ik geef u die blijdschap niet. Nee, dat kon een engel ook niet. Maar dat kind dat daar geboren was in Bethlehem's kribbe, dat was machtig om die blijdschap in de harten te verwekken. En die Christus, dat is die gezegende persoon, waar de apostel van zegt in Filippenzen 1, en hij die in u het goede werk begonnen heeft, die zal dat volleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En nu is het gehele leven van ons volk maar een leven dat ze elke keer er maar buiten gezet worden. Ze willen dreigen er wel eens in lezen, maar ze gaan er ook eruit lezen. Ze willen dreigen erin bidden en ze moeten dreigen gaan bidden. Och, het gaat allemaal tegen stroom in, mensen. Allemaal tegen stroom in. De boot die vergaat helemaal, hoor. Die breekt helemaal in stuk. En dan de ene zwemmen staat er. En dan de andere op een stukje plank. En zo ben je aan het plank gekomen. Maar het is een zaakje geweest, dat kan je wel bereiken. Want hij niet zwemmen kan hoor verdrinken. Maar toch is op een stukje hap is nog aan de wand gekomen. Ja, God die zorgt voor zijn eigen werk. Het evangelie van Christus. En nu is de waarborg van de zaligheid, die ligt niet in ons bidden en niet in ons zuchten. Al wordt het ingeschakeld van Gods kant. Want met smeken en geween zullen ze gevoerd worden. En dan zal ik eerst daar zijn tot een vader. En Ephraim is mijn eerst geboren. Maar God die gaat zichzelf een vrij en soeverein in de harten van zijn volk verheerlijken. En u zegt Paulus, dat de evangelie van Christus, die blijde boodschap voor een bedroefd volk, voor een volk dat er buiten staat, Voor een volk dat het niet bekijken kan. Voor een volk waar alle moed voor ons zinken gaat. En waar alle hoop aan hun kant wordt uitgeblust. En waar het zo donker wordt. Dat ze zeggen, oh God, zal voor eeuwig miswezen. En zal voor eeuwig verkeerd wezen. Maar daar staat God op. Daar staat God op met gunstige gedachten hoor. En daar wordt dat evangelie, dat wordt in de hart gebracht. En als dat nu in de hart gebracht wordt, mensen, dan kan de duivel, die kan razen en die kan brullen en die kan tieren zoveel dat hij wilt. Maar dan is dat evangelie van Christus, dat is een kracht Gods tot zaligheid. Een kracht Gods is het. Daar zijn mensen die in benauwdheid komen, maar niet naar God bedroefd worden. Daar zijn mensen die een overtuigde consensie krijgen, maar nooit geen overbuiging in de harten gewaar zullen worden. Daar zijn mensen die zo naar de eeuwigheid gaan. Wel overtuigd, maar nooit overgebogen. En nooit er zelf een kwijtgeraakt. En nu Gods volk, een oude leraar zei vroeger wel eens, die zei volk, nu zei bij elke ontmoeting en bij elke weldaad, en bij elke opwekking die God je in je leven heeft, nu zou je jezelf in elke keer aan God overgeven. Maar hij zei, rekent er maar op dat de Heere, die moet je overnemen. Dat is de zaak wat overgaat is. En daar wacht het nu alles op bij dat volk. En daar blijft het op wachten. Totdat de Heere zelf ze overneemt voor tijd en voor eeuwigheid. En ze in een weg van recht en gerechtigheid tot de zaak gebracht worden. Dat God aan ze neer zal komen. Dat God eeuwig de lof en de dankzegging en de aanbidding van dat volk zal verkrijgen. En dat ze in de eeuwigheid met alles terechtkomen. Waarvan we nu zingen uit Psalm 87 zijn grondslag. Zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen en gewijd. De Heere die zich in Sion's heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacob's steden. Het eerste van de 85ste psalm. In zijn leven op de weg naar Damascus, want daar was begonnen. Nu had Paulus geleerd dat het evangelie een kracht Gods is tot zaligheid. Je leest van die Saulus van Tarsen, dat God hem neergeveld heeft op het slagveld van vrije genade. En dat ging allemaal ineens. En dat ging allemaal vanzelf. Er is geen geredeneer van die man bijgekomen. Nee, nee. De Heer heeft die man neergewerkt, nooit neergeworpen. Daar omscheen ze een licht van de hemel. Dat licht heeft al die mensen omschenen. De Heer heeft gesproken, maar er is er maar één die stemmen gehoord heeft, en dat was Saulus. Want het ging ook over die man. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Hij heeft de briefjes van die burgemeester in zijn zak gehaald, van die hoge priester, om het aan de Heer te laten zien. En toen zei hij, heb ik de brieven om erin te komen? Nee, mensen. Jij hoort geen brief meer praten. Nee. Het was alles afgelopen. Die lag daar. En toen die man daar lag, wat heeft hij toen gedacht, denk je? Wat heeft hij toen gedacht? Hm? Dat er niet moet gaan? Nee, 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 nee. Toen heeft die man die heeft gedacht, ik zak zo in de hel. Ik zak zo in de hel. Een hellevaart voor een hemelvaart, hoor. Een hellevaart voor een hemelvaart. En het is voor die man zo'n groot wonder geweest, dat hem van de aarde nog opstaan mocht. Had hem nooit gedacht. Nee. Die man die lag daar met hetzelfde in zijn hart als David in Psalm 51. Ik ben uw gramschap. Dubbelwaardig. Ja. En dat is u door de liefde Gods dat dat gebeurt, mensen. Daardoor de liefde Gods. De liefde beleidt. De liefde aanvaardt. De liefde doet bukken. En door de liefde komt er een daadwerkelijke verloochening van onszelf. Dat het niet over de hemel en over de hel gaat, maar u wil geschieden, gelijk in de hemel. Al zo ook op de aarde. En niks meer in te brengen. O, nee, mis. Maar wachten, afwachten. Doordat God je verwerpt. En dat God je vertrapt. Niks meer in te brengen. Nee. Een aanvaarden, een overnemen van zijn schuld, van zijn val, van zijn verdoemenis, van Gods rechtvaardigheid. Ja. En dan wordt het, Heere, wie zijt gij? Want hij gaat hem bekennen dat de God nog nooit gekend heeft. Nog nooit gekend heeft. Al bij op de scholen van de, hoe heet die man ook weer, van Gamaliel onderwezen bent. Al hij de beste professor in je leven had. Heere, wie zijt gij? Ja. Wie zijt gij? Ik ben Jezus die hij vervolgt. Het wordt werkelijkheid, mensen. Het wordt werkelijkheid. Het moet werkelijkheid worden. En dan gaat de Heere, die gaat voor die man een maam gebruiken om een boodschap te gaan brengen. Als die in de straat genaamd de rechter terechtkomen is. En op de grond in zijn schuld ligt. En in Ananias, die zegt, Heer, ik heb van zoveel van je volk gehoord. Wat een woesteling dat het is. En ik ben bereid om alles voor u te doen, Heer. Alle boodschappen wil ik brengen. Maar van die man ben ik benauwd. Want als aan de deur zou komen, dan zal hij misschien ook nog doden. Net als een leeuw verscheurd wordt. Maar de Heer zei, je moet er maar heel benauwd van wezen, man. Zou zo meevallen. Want ziet hij bid. Ja. Want ziet hij bid. En het was de eerste keer in zijn leven dat hij tot God gebeden heeft. De eerste keer. Want het was allemaal huichelarij geweest van tevoren. Allemaal bedrog geweest. Het was nog nooit geen waar geweest. Maar nu was het waar. Nu was het waar. Daar kan je aan zien, mensen, wat Gods wegen zijn met zijn volk hier op aarde. Een kracht Gods tot zaligheid. En er is in het hart van die man geschreeuwd, naar de hel, voor eeuwig verloren. Maar dat evangelie dat aan hem verkondigd is, dat is een kracht Gods tot zaligheid geweest. Een almachtige kracht. Een alles overwinnende kracht. Dat is een kracht geweest. Waardoor de duivel lam geslagen werd. En niets meer te zeggen. Zoals de oude dat een zegt. Als onze vijanden met schand. Veldvluchten moeten wijken. Ja. Daar heb je het. En dan komt er een vrede in het hart van dat volk. Die alle verstand te boven gaat. En een blijdschap in de ziel. Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven. Dan ter tijde toen de goddeloze koren. En most kwam te vermenigvuldigen. Ja. Het is een kracht Gods tot zaligheid. En daarvoor een iegelijk die geloof staat. Ja. Voor een iegelijk. Voor alle mensen mee. Nee. Maar voor een iegelijk die gelooft. Die het geloof als een vrije gift en gave van de hemel door Gods geest in zijn hart te mag ontvangen. Want ze worden zalig omdat God het gewild heeft. Dat is het ene. Een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Jesaja 27. Of hij moest zijn sterkte aangrijpen en vrede met hem maken. Dat is het werk Gods geliefd. Eerst de Jood en dan de Griek. En nu was dat evangelie en dat kruis van Christus. Dat was een steen des aanstoots, een rot der ergernis voor de Joden. Die met al de werken om moesten komen en verloren moesten gaan. Maar het was ook de waarheid voor een Griek. Voor die mensen die zo geleerd waren. Voor die mensen die alles met de verstand klaarmaakten. De waarheid voor een Griek. En nu zitten ze hier alle twee, geliefden. Alle twee. En je moet eerst die Jood verspelen en dan die heiden. Want een Jood die wordt een heiden. En een heiden wordt een Jood. Ga het maar eens uitzoeken. Dat zijn de wegen die God bij zijn volk houdt. Ja. Ja. Ik denk dat de meeste, ja misschien wel allemaal, ik weet het ook niet. Maar die hebben hier veel professors hierin. In Grand Rapids en in Holland, en je weet wel, je weet het, ja. En hij dan zei, man, gaat dat nu eens verklaren. Dat de Jood een heiden moet worden. En een heiden weer een Jood. Hij zou zeggen, oh man. Weer dan nog geen student geweest die dat gevraagd heeft dan. Nog nooit. En zo'n boerenman die komt dat vragen. Maar ze zou het niet oplossen hoor. Nee, want het is voor de wijze en verstandige verborgen. En door de kinderkens geopenbaard, ja vader. Want al zo is geweest het welbehagen. En die moet die ergernis, die moet weggenomen. Ja, de vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En nu komen er twee dingen naar voren, mensen. In het leven van dat volk onder de bewerking van de goddelijke genade. En dat is ten eerste de bekwaammaking voor de zaak. En ten tweede de gewilligheid onder de zaak en in de zaak. Ze worden bekwaam gemaakt. Om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Ze worden overwonnen. Ze krijgen er zelf een gewonnen te geven. Ja. Ze leren bukken. Ze leren er zelf een over te geven in de handen gods. En die hoe het ook mocht tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid hopen. Ja, dat volk dat komt in God terecht, mensen. En dan die wijsheid der wijzen zou God toe laten vergaan. Maar opdat ze die hemelse wijsheid krijgen. En die iemand de wijsheid van God beheert. Dat hij zijn wijsheid ontbreekt dat ze van God beheren. Die mildelijk geeft en niet verwijt. En dan wordt het in zijn leven hoe groot. Hoe vreselijk zijt galom. Uit uw verheven heiligdom. Aanbiddelijk opperwezen. En dan zakt hem weg. Dan weet hij niet meer. Maar dan krijgt God de eer. En hij de zaligheid. We zullen weer gaan eindigen. Och, mocht God eens beginnen. Dat zou het gelukkig wezen. Ja. En dat een ere de naprediker nog zijn mocht. Dat we vannacht nog mee wakker mochten liggen. En dat het ons nog eens aan mocht pakken en aan mocht grijpen. En dat het toch niet zijn zal, gemeente. We waren bevrucht van de smart. Maar we hebben niets dan wind gebaard. We deden het land geen behoudenis aan. Maar dat het nog eens wat na mag laten. Wat uit mag werken. De tijd is kort, mensen. De tijd. En de eeuwigheid is lang. Och, de Heere mocht het nog opbinden en aanbinden. En nog verzegelen en nog bevestigen. En nog bekrachtigen. En dan staat er. Hun heeft gij moed en krachten. Die hopend op hem wachten. Amen. Heere, ge mocht de naprediker uit genade willen zijn van het enkele woord dat we in dit avontuur nog mochten spreken. Het is alles in zwakheid en met veel gebrek, maar ge mocht het nog bekrachtigen door uw goddelijke geest. Daar mocht nog eens een reuken van uitgaan en die zalve die mocht het gehele huis nog eens vervullen. Doe verzoening over alle gebrek en tekort. Neem ons nog voor uw rekening met de gemeente. Wil voor en toebereiden voor de Sabbatdag die aanstaande is. Doe ons in uw gunst nog delen. En dat om Christus willen. Amen. Het laatste vers uit Psalm 6. Uit Psalm 106. Dat is onze slotzang. Psalm 106. Geloofd zij Israëls grote God. Zijn gunst schenkt ons dit heilgenot. zo zullen wij zijn goedheid danken, dat al wat leeft hem eeuwig heer, al het volk zegt amen op mijn klanken, juich aarde, loof den opperheer. Het is het laatste van Psalm 126. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.